BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samenleving. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Nederland is Europees kampioen uithuisplaatsen. Ja, u hoort het goed. Europees kampioen uithuisplaatsen. Meer dan 40.000 kinderen in Nederland zijn uithuis geplaatst. En naar schatting 100.000 kinderen groeien op in gezinnen met meervoudige problematiek. Nou, het behoeft geen toelichting dat veiligheid en goede begeleiding juist voor zulke kwetsbare kinderen essentieel zijn. Maar goede jeugdhulp is moeilijk te vinden. Er is weinig continuïteit. Kinderen krijgen te maken met tientallen hulpverleners. En de ene na de andere zorgorganisatie valt om. Daarover praat ik met Suzanne de Ruig, systeemtherapeut en betrokken bij mentorproject Jim, dat aan de basis ligt van circulaire zorg, waar we het zo over gaan hebben. En Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn, met al 15 jaar jeugdzorg in haar portefeuille. Ja, Maaike, faillissementen, weinig continuïteit, er gaat heel veel mis in de jeugdzorg, hè?
Ja, er gaat behoorlijk wat mis in de jeugdzorg.
Ja, overigens, wat zoal?
Nou, je noemt het faillissement. Het zijn geen faillissementen. Het zijn politieke keuzes om jeugdzorgorganisaties wel of niet in te kopen en wel of niet voor te laten bestaan. We zien dat jeugdzorgorganisaties over het algemeen onder de kostprijs, dus onder wat ze zeg maar moeten uitgeven om te blijven bestaan en zorg te bieden, het werk moeten doen. Nou, dan zie je dus dat als je te weinig geld hebt, dan doet dat iets met de hoeveelheid personeel die je kan aannemen. Ja. Dat doet iets met de werkdruk van medewerkers als er te weinig mensen zijn voor te veel werk. Dat doet iets met het verzuim, met het verloop, met de aantrekkelijkheid van de sector. Daarnaast is er sprake van ongelofelijke explosie van administratie.
Ik val je in de reden. Gaan er ook nog dingen goed daar?
Wat er goed gaat, is dat we een heleboel jeugdzorgwerkers hebben die ontzettend hard werken en die het werk wat ze doen, dus de inhoud van uw vak, het mooiste beroep van de wereld vinden. Ja. En ik durf te stellen dat de sector op dit moment drijft op die professionals.
Ja. Gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, bepalen hoe die wordt ingericht. Sindsdien is de jeugdzorg overwegend verslechterd in plaats van verbeterd. Want het gaat dus, vertelde je al, om budgetten, goedkoop en efficiënt werken. Dus om centen in plaats van mensen. Heeft het jullie ook zo verrast?
Nee, het heeft ons eigenlijk niet verrast. Wij stonden in 2014 voorafgaand aan de decentralisatie, dus dat het van het Rijk overging naar de gemeentes, hebben wij al gedemonstreerd. En er staat nog een filmpje op YouTube daarover. En wat je de mensen daar hoort zeggen in 2014 is eigenlijk de werkelijkheid van vandaag. Dus het heeft ons niet verrast. Er zijn trouwens meerdere mensen die gewaarschuwd hebben. Hoogleraren, professoren, werkgevers, zelfs burgemeesters. Het politiek was, hoe noem je dat, horende doof en ziende blind. En heeft het plan voortgezet. En nu plukken we daar de wrange vruchten van.
Tja, Suzanne, ik las dat kinderen die uit huis zijn geplaatst met gemiddeld 65 hulpverleners te maken krijgen. Dat is toch niet te geloven? Want 3 of 4 zouden toch al voldoende moeten zijn? Of weet ik er nu echt te weinig van?
Nee, ik snap dat het echt heel gek klinkt. Mm-hmm. Ik werk inmiddels 20 jaar met jeugdzorg, met gezinnen. En ik begrijp het nog ook. Want er is een gezin, daar kunnen 3 kinderen zijn. Vader heeft gokproblemen, moeder depressief. Met het ene kind is wat anders aan de hand. Niet iedereen is overal expert van. En dan probeer je het goed te doen. Ja. En daardoor haal je professionals erbij. Maar goed, dan gaat er weer iemand, gaat er iemand weg of ziek of iemand verhuist.
Ja, ik wou net weten, want wat doet dat met een kind? Want de zorg versterkt trauma's in plaats van dat kinderen ermee geholpen zijn? Of?
Ja, het is vreselijk. Als je dat soort dingen op een rijtje leest, dan is het wel echt vreselijk.
Ja, want kennelijk lukt het dus jeugdzorgorganisaties helemaal niet om continuïteit te bieden. Waarom eigenlijk niet?
Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat die inhoudelijk en qua organisatie, dat daar de oorzaak ligt. Mm-hmm. Qua inhoud, omdat we denken, oké, dat is schulden, dan is daar degene die gaat over schulden. Maar depressie, dat is een vak apart. Maar een kind die niet naar school gaat, of een kind die te veel bloot, en daar hebben we zijn zo professioneel geworden met z'n allen, dat vinden we zo belangrijk. Mm. Ik weet wel dat met die transitie is wel geprobeerd dat alles meer in één team is. Maar ja, je kan niet en heel veel weten van schulden en van uithuisplaatsingen voorkomen en van depressie.
Ja. Laten we even naar een recent voorbeeld gaan, want dat zegt heel veel. In Zeeland bijvoorbeeld. Hè, daar hebben 13 gemeenten het contract met jeugdhulporganisatie Interfans voor 2021 opgezegd. De organisatie zegt dat die keuze voortgekomen uit financiële afwegingen, dus geen kwalitatieve afwegingen, enorme gevolgen heeft voor de honderden kinderen en gezinnen die ze begeleiden. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Waar hebben we het dan over? Wat zijn die gevolgen? Wat zijn ze eraan doen?
Kijk, Zeeland staat niet op zichzelf. Zeeland is een van de 7 organisaties inmiddels die door politieke keuzes de deur moet sluiten. En wat daar gebeurt is dat gemeentes inderdaad denken het kan vast ergens goedkoper. Nou, wij bestrijden dat. En wat professionals zeggen is, of de manier en de tempo waarop Zeeland dit doet, die kondigen op 1 december aan dat op 1 januari geen nieuwe cliënten daar meer naartoe kunnen. Dat is een bizar tempo. Jeugdhulpverleners die weten niet wat ze tegen hun cliënten moeten zeggen hierover. Die kunnen dat niet uitleggen. Maar de medewerkers zelf weten ook niet wat er met ze gaat gebeuren. Er is niets bekend. Er worden 3 overnamepartners genoemd waarvan we niet zeker weten of dat ze nou echt gaat zijn. Wie daar dan naartoe gaat, waar de kinderen heen gaan. Of de telefoonnummers het nog wel doen op 1 januari. Bijvoorbeeld van die simpele dingen zijn gewoon niet geregeld. De wethouder die kan hier geen antwoord op geven. En de mensen
maar
die
van
zijn,
die simpele vragen. 1 op de 3 organisaties draaide af. Afgelopen jaar verlies. Ja. De helft heeft geen reserves. En dat terwijl de omzet stijgt en er steeds meer cliënten bijkomen. Ja. Ja, hoe kan het dan dat de tekorten op jeugdhulp zo groot zijn? Is er te weinig geld voor vrijgemaakt? Is het gewoon zo duur? Of wordt het geld verkeerd uitgegeven? Ja, dat zijn 17 vragen.
Het zijn 17 vragen, maar ik denk dat het allemaal geld. Het Rijk die geeft geld aan de gemeentes. Op het moment dat het geld het Rijk verlaat, zeg maar de voordeur van VWS verlaat, weet niemand meer waar het blijft. Vervolgens wordt het verdeeld over de gemeentes. En die gemeentes die moeten het in hun eigen gemeente ook gaan bedenken van wat gaan we uitgeven aan jeugdzorg. En vervolgens moet er dan ingekocht worden en moeten bepaalde organisaties dus wel en dus ook bepaalde organisaties niet de zorg leveren. In dat hele proces verliezen we 30% van het geld. Het gaat om 1,2 miljard hebben we het over. Ja. Op dit moment zeggen de gemeentes wij hebben tekorten. Als de gemeente een tekort heeft, dan hebben de werkgevers ook een tekort. En dan is er op de werkvloer een tekort. En dan is er ook een tekort voor de kinderen. Dus het sijpelt helemaal door het hele systeem. Ja. Nou kun je heel makkelijk zeggen wat de gemeentes doen. Die zeggen, wij hebben te weinig geld. En wij zeggen inderdaad, er is te weinig geld. Tekorten in stand houden is een probleem. Maar geld stoppen in dit systeem gaat het probleem niet oplossen.
Ja.
Dus dat betekent dat je echt moet gaan kijken naar hoe hebben we het georganiseerd. En wij zeggen, je moet het echt veel en veel en veel simpeler organiseren. Tijdverslindende en schakels en geldverslindende schakels, die moeten er echt rigoureus tussenuit.
Ja, want tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld bleek dat een deel van de gezinnen baat had bij de rust door minder bemoeienis van hulpverleners in het gezin. Dat moet jou als een klap in het gezicht klinken, maar jij weet wel beter. Want het is heel veelzeggend in ieder geval. Hè?
Nou ja, dit was de eerste golf waar je het nu over hebt. Er beginnen nu ook wel wat onderzoeken binnen te druppelen dat er toch wel wat depressie en zelfs suïcidegevallen en gedachten aan suïcide onder jongeren toe begint te nemen.
Zo zwart-wit was het
misschien niet. We hebben ook gezien dat de kinderen in het begin, in de eerste golf, weinig naar school gingen. Dan zijn ze dus ook weinig in zicht. Hè?
Ja.
Dus wat er achter de voordeuren precies is gebeurd, daar hebben we nog te weinig zicht op. En er is wel vrees voor de boeggolf, zoals we dat noemen. Van wat komt er allemaal nog achterweg? Daar hebben we op dit moment nog te weinig zicht op.
Ja. Zijn er ook gemeenten waar het wel goed gaat?
Zeker, tuurlijk. Ja?
En wat maakt dat het daar wel kan? Zijn de gemeenten waar de bestuurders de zaken los durven te laten, de regie aan de mensen in het veld geven, bijvoorbeeld?
Ja, bestuurders die lef hebben om dingen anders te doen, die goed in conclaaf gaan met de gemeente. Dus wat ik zie, wat werkt, is wanneer een gemeente en een zorgaanbieder en een wijkteam, dat je met elkaar afspraken maakt. Wat willen we? Wat is onze visie? En hoe gaan we dat regelen met elkaar?
Ja.
Dus wat kunnen we dan van elkaar verwachten? Dat iedereen doet ertoe. Het is niet zo, die transformatie moet er komen en jij doe het maar. Weet je, gemeentes moeten ook meedoen. En als je met elkaar plannen maakt, dan zijn dat veel duurzamere plannen.
Ja, klinkt ook niet als een heel moeilijk recept. Maar ja, dat kan ik makkelijk roepen. Maar waarom doen nou zo vreselijk veel mensen eigenlijk een beroep op jeugdhulp? Zijn we doorgeschoten? Kunnen we het niet meer? Wat is nou de achterliggende problematiek, Suzanne?
Wat ik een bijzonder feit vind, is dat in 2012 1 op de 27 kinderen jeugdhulp had. En nu zitten we op 1 op de 8.
Ja.
Wat bizar is. Ja, ik ben een beetje jeugdzorg gaan zien als, we hebben zoveel aanbod, we zijn zo expert geworden, dat het ook heel veel vraag oproept. En dat, ja, mensen ook een soort van
ja, consument zijn geworden. Of ja, hoezo, ik moet dit of dat zelf doen. Of ik moet dat met mijn buurvrouw oplossen. Daar ben jij toch voor, hulpverlener.
Ja.
Dus er zit ook een soort gek... We hebben een soort gek patroon ontwikkeld.
Ja, een vernietigend rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en voor Justitie en Veiligheid in 2019 onderschrijft dat de decentralisatie van de jeugdzorg hopeloos is mislukt. Ja. Ja. Waren jullie ook zo verbaasd?
Nee, we zijn het er erg mee eens zelfs.
Ja,
het is een harde uitspraak. En niemand in het veld die doet hem eigenlijk, behalve de werknemerszijde. En wellicht de cliënten ook.
Maar met zulke conclusies zou je toch mogen verwachten dat de overheid drastisch gaat ingrijpen?
Ja,
wat is er sindsdien gebeurd?
Nou ja, wat er sindsdien is gebeurd is dat jeugdzorgwerkers zich enorm hebben georganiseerd en zelfs hebben gestaakt. Dus behoorlijk wat geweld voor hun doen hebben gebruikt om hun punt duidelijk te maken. En dat dat de politiek nog steeds ziende blind en horende doof blijft.
Ja.
En dat vinden wij echt onbegrijpelijk.
Ja.
Want als je iemand nodig hebt in dit veld, zijn het de professionals. Zelfs de kinderen, zelfs de cliënten willen we liever niet in de jeugdzorg. Hè? Want we willen dat het goed gaat met iedereen. Maar als er dan hulp nodig is, dan heb je die professional nodig. En dat daar niet naar geluisterd wordt en dat die zo afhankelijk georganiseerd zijn, want dat is het ook, ze hangen helemaal onderaan de keten, moeten maar afwachten wat er boven hun hoofd allemaal besloten wordt over hun professie. Dat is niet langer houdbaar.
Ja, maar het stelsel moet omver, zeg je, hè?
Ja.
Omvergooien, weer opbouwen. Wat komt er dan voor in de plaats?
Nou, wat er wat ons betreft voor in de plaats komt. Kijk, wij redeneren vanuit een aantal uitgangspunten. Het voert te ver om die misschien, want dat is een heel rijtje, maar die zijn overal te vinden. En die uitgangspunten, dat is dus, we redeneren vanuit de inhoud. En als we dat gaan tekenen, dan zou je zeggen dat de hoogspecialistische en de specialistische jeugdzorg en de jeugdbescherming eigenlijk landelijk gefinancierd zou moeten worden. Mm-hmm. Wel decentraal uitgevoerd. Dus dat betekent heel dicht bij het kind blijven, zo dicht mogelijk liefst in huis. Dus bij het kind in huis. Niet het kind uit huis, maar het kind in huis. Bij het kind in huis. En wat wij niet willen is dat de politiek nog langer in de jeugdzorg blijft. En dat heeft te maken met alleen al 4 jaar politieke zittingstermijnen. He, dus we hebben alleen maar beleid voor 4 jaar in deze. We hebben
een
alleen
groot
maar,
probleem in Den Haag op heel veel terreinen. Ja, maar denk je dat die boodschap gehoord wordt in Den Haag? Gaan ze wat doen met jouw plan?
Nou ja, zo langzamerhand
wel. Die man met die schoenen.
Dat was in het begin was dat best spannend. Want we zijn op dit moment de enige in het veld die een samenhangende andere visie neerleggen dan wie dan ook eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus dat was in het begin best spannend. En toch zien we zo langzamerhand steeds meer dat de handen op elkaar gaan voor ons verhaal. We noemen het drastisch versimpelen. En dat zegt al heel veel.
BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers.
Het verzuim en het verloop binnen de jeugdzorg is hoger dan ooit, waardoor kinderen te laat, verkeerd of niet geholpen worden en soms wel met tientallen verschillende hulpverleners te maken krijgen. Dat moet toch ook anders kunnen? Daarover praat ik met FNV-bestuurder Maaike van der Aar en systeemtherapeut Suzanne de Ruig, betrokken bij mentorproject Jim. Ja, Suzanne, kinderen die uit huis worden geplaatst worden vaak meerdere keren doorgeplaatst en uit hun vertrouwde omgeving weggehaald. Iedereen kan zich wel voorstellen dat dat niet bepaald helpt. Hoe kan het anders?
Ja, hoe kan het anders? Nou, nog even terugkomen op die transformatie. Hè, waarom die zo mislukt is.
Ja.
Naar mijn idee hebben we te veel gekeken naar de organisatie van de jeugdhulp.
Mm-hmm.
En wat ik enorm mis, is naar de ontwikkeling, de innovatie van het vakmanschap zelf. En ik vind het helemaal super wat Maaike doet. Hè, want we hebben 5 transformatiedoelen. Iedereen vergeet die 5e. Dat is dat professionals ruimte zouden krijgen. Daar ben jij heel erg mee bezig. Wat ik mis in de hele discussie is dat professionals moeten ruimte krijgen, maar met die innovatie waar wij mee zijn begonnen in 2013, wat onderzoek aantoont, is dat 90% van de jongeren met een JIM, met een aantal specialisten daaromheen, niet uit huis hoeft geplaatst te worden.
Ja.
En wat dat zegt, wat doen we met die nieuwe effecten? Wat doen we met het feit dat een natuurlijke mentor er in 80% van de gevallen voor jongeren er is?
Ja.
Doen we in de jeugdhulpverlening niks
mee? JIM is.
JIM, ja. JIM staat voor jouw ingebrachte mentor.
Ja, ja.
En dat is een persoon. En het idee is dat de professional, als die bij een gezin betrokken wordt, dat die niet eerst de analyse gaat doen wat is er aan de hand, maar op zoek gaat en gaat positioneren wie al een belangrijke, betrouwbare steunfiguur voor de jongeren is.
Ja, ja. En ook niet in de eerste plaats denkt aan zijn baan. Goed.
Precies.
Dat is een rotopmerking van mij. Goed, jullie zien alle twee een belangrijke taak, hè, voor het vangnet van de sociale omgeving, zoals school, buren, sportvereniging, allemaal gymmen. Hoe kunnen die worden betrokken?
Nou, het begint dus wel bij die professional. Mm-hmm. Dat ik vind het beroep van de professional is absoluut heel erg nodig. Maar ik vind ook dat het beroep van hulpverlener, dat het gewoon aan de reconstructie toe is. He, de maatschappij is zo veranderd en er zijn nu zoveel andere dingen aan de hand. Het loopt de spuigaten uit. Ik vind dat we als professionals andere vaardigheden moeten leren, zodat we dat sociale netwerk van die jongeren, die er dus al zijn in 80%, dat we die veel beter weten te gebruiken. Daarmee kunnen samenwerken, positioneren. En dan kun je veel beter nadenken, wat is dan eigenlijk nog mijn toegevoegde waarde als professional?
Ja, oké, maar jij bent een van de initiatiefnemers van het project. Dat zie je het jou, Jim. Goed idee, waarbij kinderen dus zelf een mentor kiezen uit de omgeving. Ja. Maar hoe werkt dit? En kan een kind die keus wel maken?
Ja, nou nu moet ik ietsje meer vertellen. Dus waar we als hulpverleners last van hebben, is dat je altijd, je kunt niet zeggen, ik weet het beste van jou en dan ga jij veranderen. Dus als hulpverleners heb je last dat iemand gemotiveerd moet zijn en moet weten waar die aan wil werken. En we weten uit onderzoek dat ieder mens pas wil veranderen of gemotiveerd is voor verandering als die verbonden is, zich autonoom voelt en zich competent voelt.
Ja.
Nou, en dat is nou mooi, dat tweelaagse. Dus je geeft een jongere heel veel stem en heel veel recht om te spreken, omdat hij zelf iemand mag uitkiezen. Je geeft iemand autonomie. En je vraagt eigenlijk om verbinding. Met wie ben je verbonden? Wie vertrouw je? Dus dat is op twee lagen. Op inhoud en op wil je veranderen en ben je gemotiveerd voor eventuele hulpverlening. Ja,
het project wordt al in verschillende steden toegepast. Wat zijn de ervaringen en resultaten tot nu toe?
Ja, die zijn gigantisch. Je merkt ten eerste dat professionals te blijven worden, dat het een andere dynamiek is. Mm-hmm. Het is wel even wennen. Professionals vinden het lastig. 99%, dat is even uit mijn hoofd, van de jongeren die zijn hier enthousiast over. Die vinden het logisch. Ouders vinden het soms lastig. Hè? Van, ik dacht toch dat er een professional zou komen en waarom moet ineens wordt mijn zus betrokken?
Ja, ja.
En Jims voelen zich over het algemeen vereerd dat een jongere hun uitkiest.
Nou ja, maar het past aan de andere kant ook wel weer in het straatje van de overheid. Hè? Zo'n kleinschalig initiatief. De Tweede Kamer wil de jeugdbeschermingsketen hervormen en kleinschalige zorg stimuleren. Klinkt allemaal fantastisch. Maar je zou toch verwachten dat grote organisaties in staat zijn om meer continuïteit te bieden? Of heb je daar maar niks aan in de praktijk?
Nee, kijk, hoe het georganiseerd is. Kijk, er zijn perverse prikkels in de jeugdzorg.
Ja.
Dat het dus meer oplevert als je een kind uit huis plaatst. Want een bed levert meer op en heb je bedden als organisatie, dan moet daar wel iemand op liggen, want anders dan leid je verlies.
Ja.
Dus kijk, hoe we het moeten organiseren, dat weet ik niet. Maar dat we iets anders moeten doen, dat staat buiten kijf.
Ja, maar Maaike, complexe hulp, hè? Bijvoorbeeld voor kinderen met zware gedragsproblemen, die heb je ook.
Ja.
Brengt weinig op, daar zitten niet veel zorgaanbieders om te springen. Moet daar een aparte oplossing voor komen of past dit ook in gym?
Nee, ja, nou ja, kijk, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt een heel mooi verhaal. Ik denk, maar volgens mij zijn we het daar wel over eens, dat het een en-en kan zijn. Hè? En ik denk dat het eigen netwerk versterken. Ja, ik ben niet meer professionals. Ik was wel professional. Maar als ik vanuit daar nog even denk ik van dat is een hartstikke mooie aanvulling.
Ja.
Ik denk wel dat we ontzettend uit moeten kijken voor die scheidslijn. Van wanneer mis je iets. Hè? Dus die professional, die professionele blik, die zou eigenlijk wel aanwezig moeten blijven.
Nou, maar bovendien, in het plan van de FNV zijn de gemeenten niet meer verantwoordelijk voor de inkoop van de jeugdzorg. Maar wie dan wel?
Het Rijk. Het Rijk. En wat wij eigenlijk zeggen is dus het Rijk die betaalt dus, die financiert de hoogspecialistisch, specialistisch en de jeugdbescherming rechtstreeks.
Ja.
De lichte zorg blijft wel bij de gemeente wat ons betreft. En de toegang. En vervolgens zeggen wij, eigenlijk zou iedereen in één organisatie kunnen samenwerken.
Ja.
Want het enige wat
al die jeugdhulporganisaties die er nu zijn, voor een groot deel opdoeken?
Ja.
Oh ja.
Ja, want
en jeugdzorg die vanuit de overheid wordt aangestuurd en waarbij hulpverleners de regie hebben, dat is de oplossing?
Nee, het wordt niet vanuit de overheid aangestuurd. Het wordt vanuit de overheid gefinancierd. En dat is precies het nuanceverschil wat wij met de minister hebben, als hij het hierover heeft. Wij vinden niet dat de overheid in de lead moet zijn, juist niet. Wij vinden dat het geld wel moet komen vanuit het Rijk, dat vervolgens via bedrijfsvoering het geld besteed moet worden, maar dat er juist heel kleinschalig en klein en dicht bij de cliënt door de professionals eigenlijk besloten moet worden wat er nodig is.
Ja. Minister Hugo de Jonge heeft toegegeven dat de marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Stuurde een vernieuwingsplan naar de Kamer. Eindgoed al goed? Enig vertrouwen hierin?
Nee, zeker niet. Want in zijn plan is de marktwerking hartstikke levend. En bovendien duidt hij marktwerking anders dan wij.
Ja, dus moeten we het van een nieuwe minister hebben?
We moeten het van een nieuwe minister Hopelijk hebben die luistert jaar. Naar professionals. Ja.
Ja, we zitten aan het eind van dit gesprek, dus ik help een beetje.
Dank u.
Hartelijk dank, Suzanne de Ruig en Maaike van der Aar. Ja. En voor meer informatie over plannen voor en initiatieven in de jeugd jeugdzorg, kijk op onze site www.bnr.nl/beter.
Zorgvernieuwers.
In ziekenhuizen en universiteiten wordt volop gewerkt aan innovaties die het leven van de patiënt en het werk van de arts beter maken. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum zijn een onderzoek gestart om te kijken hoe ouderen herstellen van een corona-infectie en bij welke revalidaties het meeste baat hebben. Ja, ik ga praten met Mirjam Haaksma, senior onderzoeker van het LUMC. Het gaat om ouderen dus, die echt ernstig ziek zijn geweest. Welke gevolgen ziet u bij ouderen?
We zien bij ouderen dat zij, zeker wanneer ze langere tijd op de intensive care hebben gelegen, bijvoorbeeld aan de beademing, dat zij aan conditie verloren hebben en daardoor een stukje van hun zelfstandigheid moeten inleveren. En in zo'n geval kan een revalidatietraject dus van pas komen.
Een revalidatietraject, maar waar bestaat dat uit? Want wat hebben ze vervolgens echt nodig om te herstellen?
Nou, dat is een hele goede vraag. Dat is dus precies hetgeen waar wij onderzoek naar willen gaan doen. We weten dat een corona-infectie, revalidatie die daarbij komt kijken, uiteraard anders zal zijn dan revalidatie na een heupenbreuk of een beroerte.
Ja.
Dat zijn toch de oorzaken voor revalidatie die het meest voorkomen. Maar wat er dan precies nodig is, dat is waar we met deze studie graag inzicht in willen krijgen.
Ja, want hoe gaat dit onderzoek eruit zien? Gaat er vergeleken worden met de praktijk in het buitenland of juist in het geheel niet?
Ja, klopt. We gaan inderdaad met het buitenland vergelijken. We hebben meerdere landen op Europees niveau betrokken bij deze studie.
Mm-hmm.
We gaan door te kijken naar hoe verschillende landen de revalidatiezorg aanpakken.
Welke landen bijvoorbeeld? Ik ben nieuwsgierig.
We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Duitsland, Portugal, Rusland en het Verenigd Koninkrijk. En door samen met die landen te kijken naar wat werkt er en wat werkt er minder goed en hun aanpak te vergelijken, hopen we van elkaar te kunnen leren.
Ja, en hoe gaat het met die landen? Hebben ze er wel geld voor en vinden ze het belangrijk genoeg? Enfin, een veelomvattend onderzoek gaat dat worden, dat kan niet anders. Want wat willen jullie met dit onderzoek bereiken?
Nou, ons hoofddoel is om de revalidatiezorg voor ouderen die een corona-infectie hebben doorgemaakt te verbeteren.
Ja. Fantastisch. Daar wacht iedereen op. Daar is behoefte aan. De eerste resultaten worden, heb ik begrepen, volgend jaar verwacht. Dus er is nog een hoop te doen. Hou ons vooral op de hoogte. Hartelijk dank, Mirjam Haaksma. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/beter is deze uitzending terug te luisteren of on demand via de BNR-app en Spotify. En we zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.